Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Er loopt geen procedure meer tegen de uitbreiding van de haven van Antwerpen. Belangrijke doorbraak. Wij vertellen je waarom. De beurzen kleuren opvallend groen deze week, maar is dat eigenlijk wel terecht? Wat is het gevaar als beleggers te optimistisch worden? En een team Leuvense wetenschappers pakt een wereldprimeur, iets met een zelfvarend bootje op zonne-energie. Het is woensdag 30 maart.
De Zeven.
Grote breakthrough in de haven van Antwerpen. De procedure die bij de Raad van State liep tegen de uitbreiding van de haven is stopgezet. Daarmee is de weg vrij voor cruciale werken, waardoor de containercapaciteit van een veelgebruikt dok verdubbeld kan worden. De Vlaamse regering geeft later vandaag nog een persconferentie over dit dossier, dat nu toch al wel heel lang aansleept, kunnen we zeggen. Actiegroepen zoals die voor het behoud van het havenpolderdorp Doel hebben zich immers decennia lang verzet tegen de uitbreiding. Tijdcollega Mark de Roo, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij kent dit dossier door en door al heel lang ook. Van waar nu dus, of deze plotse doorbraak?
Om uit de impasse te geraken, riep de Vlaamse overheid een ex-topambtenaar terug uit pensioen. En die heeft nu alle partijen bijeengezet om die tot een akkoord te laten komen, nog voor de zaak bij de Raad van State zou worden behandeld. Dat was voorzien eind april en dat is nu dus gelukt. En die natuurorganisaties die laten nu hun eis vallen. Blijkbaar zou het doel blijven bestaan, dat was ook voorzien. En zouden er maatregelen komen om de leefbaarheid van de landbouw in de regio te verhogen en het landschap en erfgoed in doel te waarderen.
Ja, de actiegroepen stoppen dus nu hun procedure bij de Raad van State nadat de auditeur daar eerder een negatief advies over had gegeven. Advies dat vaak wordt gevolgd. Waarom is die doorbraak nu zo belangrijk voor de havenmarkt?
Stel dat de Raad van State het advies van de auditeur had gevolgd, dan was de kans heel groot dat die containeruitbreiding met een jaar zou worden vertraagd. En dat zou natuurlijk wel heel erg geweest zijn, want ja, de internationale rederijen die vragen zich al jaren af wanneer gaat daar nu eindelijk een definitieve beslissing vallen. Ook de containerterminaloperatoren, dus het heeft nu lang genoeg geduurd en iedereen werd een beetje zenuwachtig.
Meer details over die nieuwe deal en wanneer de eerste spade in de grond gaat, horen we dus straks op een persconferentie nog. Dankjewel, Mark.
2.
Belangrijke visite vandaag op het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir. De CEO van chemiebedrijf 3M, Michael Roman, komt in hoogste eigen persoon op de koffie. Tenzij de mier hem enkel plat water natuurlijk geeft uit Zwijndrecht, want daarvoor zakt Roman natuurlijk af naar Brussel om met de mier te praten over de PFOS-vervuiling van zijn bedrijf in Zwijndrecht. PFOS en PFAS zijn stoffen die zo goed als niet afbreken in de natuur en schadelijk kunnen zijn voor de mensen. De onderzoekscommissie rond die vervuiling heeft het maandag nog eens bevestigd in haar eindrapport. 3M heeft zijn milieuzorg plicht meermaals geschonden. Roman heeft intussen in een korte mededeling laten weten dat hij het daar niet mee eens is. We hebben al heel wat gedaan en geïnvesteerd om de bodemverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken, zegt hij. Nu is het van belang om een manier te vinden om dit constructief en gezamenlijk op te lossen. Dat zal Demir ook hopen, natuurlijk. Maar haar kabinet laat wel aan de tijd weten dat er al een plan klaar ligt voor als het gesprek straks flopt. Vlaanderen zal dan een rechtszaak opstarten in de Verenigde Staten. Ook uitzonderlijk toch wel. Maar dat Roman dus vandaag persoonlijk en zonder advocaten langskomt, beschouwen veel waarnemers wel als een goed teken.
3.
Federaal minister van Overheidsbedrijven Petra de Sutter wil een einde maken aan de wanpraktijken in de sector van de pakjesbedeling. Komt natuurlijk na die inval eergisteren door de politie bij PostNL in België. 9 werknemers zijn opgepakt en 3 van hen, niet de minste, blijven zeker nog tot vrijdag in de cel op verdenking van schriftvervalsing, mensenhandel en criminele organisatie. Het gaat onder meer om CEO Rudy van Rillaar en operations manager John de Bruin. Minister de Sutter.
Ik kan via de postwet bijvoorbeeld bepalen dat er maar een bepaald percentage onderaanneming mogelijk is, want het is vaak via onderaannemingen dat mensen met slechte contracten te werk gesteld worden of dat er echt wel fraude gepleegd wordt. Dat is een initiatief wat heel binnenkort binnen de regering op tafel zal gelegd worden.
Het is trouwens voor het eerst dat het Openbaar Ministerie de Belgische bedrijfstop van PostNL viseert. Het wijst erop dat justitie de strijd wil opvoeren tegen wantoestanden bij zulke bedrijven. Zwart werk, sociale fraude dus en ze nu dus ook topmannen, de beleidsmakers, wil aanpakken. Twee van de negen Belgische PostNL-depots blijven intussen gesloten. Daardoor kunnen heel wat pakjes niet worden bezorgd. Voor online winkel bol.com alleen al gaat het om ongeveer 8000 pakjes. Er is deze dagen iets raars aan de hand op de beurzen. De aandelenmarkten kleuren fel groen. Het is haast alsof er geen oorlog en geen corona meer bestaat. Beleggers vertrouwen is duidelijk erg groot, maar tegelijkertijd zien we iets heel anders op de obligatiemarkt, waar beleggers onder meer de schulden van staten afkopen. Daar gaat het niet zo goed. Er gaat in de VS zelfs een recessiealarm af. Hebben investeerders dan oogkleppen op en loert daar misschien zelfs gevaar om de hoek? Tijd beursexpert Elvermorgen. Goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Aandelenbeurzen schakelen nu dus een versnelling hoger. Wat zie jij gebeuren?
Ja, we zien eigenlijk een versterking van het fenomeen dat we de afgelopen weken zagen. Met name dat beleggers echt inzetten op een spoedig einde van die oorlog in Oekraïne. En gisteren hadden we daar, latere namiddag, een compromis dat Rusland zijn militaire operaties voor het eerst wat gaat afbouwen rond Kiev. En je ziet dat dat meteen ook een turbo zette op dat beursherstel. Dus de markt, ja, optimistisch als ze is van nature, gaat inzetten dat die oorlog gaat eindigen en zet daar wel erg sterk op in, verrassend sterk op in.
Verrassend inderdaad, Elle, want we zien intussen een heel ander beeld op die obligatiemarkt. Hè?
Ja, het beeld op de obligatiemarkt is veel minder rooskleurig. We zijn vandaag 30 maart, de voorlaatste dag van het kwartaal. En het zou wel eens kunnen dat obligaties dit kwartaal het slechtste gepresteerd hebben in hun hele geschiedenis. Dat is eigenlijk redelijk ongezien. Waarom is dat zo? Het is omdat de inflatie stijgt en tegelijk lopen beleggers vooruit op een veel strakker geldbeleid. En daardoor dalen de koersen van de obligaties, waardoor marktrentes stijgen. En dat is een beetje de cocktail die je ziet op de obligatiemarkt. In de VS is het zelfs zo dat daar de rentecurve aan het afvlakken is en bijna omgedraaid is. Dat is in het verleden, het is een beetje technisch, altijd een betrouwbare, hoe moet ik het zeggen, pijlstok geweest om een recessie te voorspellen. En je ziet dat dat alarm afgaat in de obligatiemarkt, maar dat de aandelenmarkt daarop vandaag eigenlijk weinig rekening mee houdt en echt de weg vooruit kiest.
Oké, dat scherp contrast tussen die aandelenmarkt en die obligatiemarkt, is dat een probleem, Ellen?
Ja, het gevaar is dat dat contrast tussen de aandelenmarkt en de obligatiemarkt dermate groot is dat de aandelenbeurzen eigenlijk een beetje het signaal negeren dat de obligatiemarkt op dit moment geeft. Hè. De obligatiemarkt zegt, pas op, er zit een economische groeivertraging en mogelijk een recessie in de kaarten, terwijl de aandelenmarkten heel gezwind blijven doorstijgen. En daar zit een beetje het gevaar dat, dat de aandelenbeurzen toch in een overdrijvingsfase zouden komen, met mogelijk toch scherpe bewegingen en volatiliteit tot gevolg.
Een beetje het koopenthousiasme temperen, dus als we niet met de grote beursgrillen te maken willen krijgen. Dankjewel, Ellen. 5. Vandaag krijgen we de jaarresultaten van een bijzondere firma. Het gaat om het oudste bedrijf dat op de Brusselse beurs noteert, de Nationale Bank van België. Iets waar we bij de redactie ook naar uitkijken vandaag.
Voorkennis.
De verwachting is dat de Nationale Bank zal kunnen uitpakken met een hoger dividend. De bank was al een tijd gestopt met het zelf drukken van bankbiljetten en heeft daarom de oude drukkerij aan de Bellemont-laan in Brussel verkocht aan een projectontwikkelaar voor net geen 20 miljoen euro. De bank zal wel nog geld opslaan, daarvoor bouwt ze tegen 2024 een soort van versterkte burcht in Zelk in het Pajottenland. De hele operatie stuwt het bruto dividend van 2021 naar 17 euro per aandeel. En daar komt dan nog eens 29 euro bij van het dividend van de aanverwante Bank voor Internationale Betalingen. De aandeelhouders wrijven allicht hun handen of in hun handen bij die voorspellingen. Straks zien of die ook kloppen.
6.
Maandag hadden we het hier in de 7 met gouverneur Pierre Wunsch niet over de jaarcijfers, maar over een nieuw rapport van de Nationale Bank. Het ziet er niet zo goed uit. De inflatie, de stijging van de prijzen wordt voor dit jaar ingeschat op een zeer hoge 7,4%. En vandaag komt statistiekbureau Stadbel met een nieuw cijfer voor de maand maart. Ook iets om naar uit te kijken dus. Die hoge inflatie heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne natuurlijk. En mede daardoor hoge prijzen voor olie, energie, allerhande grondstoffen. Maar wat kunnen we of wat beter kan de overheid daaraan doen? En wat kunnen we leren uit de jaren 70, toen de inflatie ook door het dak ging? Vragen voor Bart Haak, collega hier bij de Tijd. Goedemorgen Bart.
Goedemorgen.
Wat doet de overheid op dit moment aan die hoge inflatie?
Wel, ze probeert een paar dingen te doen om die prijzen te drukken. Er zijn drie energiepakketten geweest, lagere BTW, premies. En er is natuurlijk de automatische indexering van de lonen. Dus die stijgen automatisch mee met de inflatie.
Is dat een goede aanpak?
Wel, er is best wel wat kritiek op. Een van de kritieken is dat we eigenlijk iets zeer bizars doen. De energie is schaars. Er is eigenlijk een aanbodprobleem van energie. En we lossen dat op door de vraag nog te stimuleren. Dus door mensen geld te geven om toch nog meer fossiele brandstoffen te kopen. Dat is eigenlijk geld uitgeven om het probleem groter te maken. Ook op die automatische indexering is er wat aan te merken. Wie een heel hoog loon krijgt, krijgt meer indexering in absolute cijfers. Dus krijgt wat meer compensatie. Tegelijk is er dan een groep van 1 miljoen gezinnen met een laag inkomen. Zij krijgen een sociaal tarief, ook zij worden geholpen. En een studie van de KU Leuven van een week of twee geleden leerde dat eigenlijk die tussengroep, de middenklasse, dan eigenlijk de crisis veel harder voelt dan anderen.
Nou, lijkt dan niet de beste aanpak. Wat moet er dan wel gebeuren, Bart?
Wel, het blijft zeer moeilijk, maar er zijn een paar dingen waar je toch kan rekening mee houden. Eén is, bekijk eerst wat het probleem is. Dat is die externe schok en je zal die moeten incasseren. Hoe dan ook. Hoe meer je die probeert een beetje te verschuiven naar anderen, hoe groter je de problemen dreigt te maken. Die stijgende loonkosten is daar een voorbeeld van. Een andere les uit de jaren 70 is dat als je dit wil verhelpen, dan moet je het snel doen, maar ook tijdelijk. Als België in één iets niet goed is, dan is het in een crisis tussenkomen en na de crisis die steun weer afbouwen. Bij ons blijft dat heel vaak doorlopen. Dat is ook volgens de Nationale Bank in een studie van vorig jaar een van de redenen waarom onze uitgaven zo hoog zijn. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het brugpensioen in de jaren 70 uitgevonden om de werkloosheid te bestrijden. En het heeft decennia gekost om het terug weg te krijgen.
Gratis tips dus, bijvoorbeeld voor de federale regering die deze week een begrotingscontrole doet. Dankjewel, Bart. 7. Voor het eerst heeft een zelfvarend bootje op zonne-energie de Atlantische Oceaan overgestoken. De primeur is voor een groep Leuvense wetenschappers met hun project MAHI, meteen ook de naam van het bewuste zonnebootje. Dat was zelfs eerst zoek geraakt op zee. Initiatiefnemer Pieter-Jan Noot.
Dat is fantastisch. Het was ook zeer onverwacht. Dus twee weken geleden kregen we bericht van het Maritime Rescue and Coordination Center in Martinique. Die ons vertelde dat de boot was aangekomen op een strand in het noordoosten van Martinique. En dat was natuurlijk een zeer heugelijk moment, want we hadden dat niet verwacht, niet meer ook. Na, laten we zeggen, contacten verliezen eind januari.
Het robotbootje heeft onderweg ook een heleboel gegevens verzameld over de lucht- en waterkwaliteit en over het zeeleven. Die hebben de Leuvenaren zo pas kunnen downloaden. Het gaat om 2,4 terabyte aan foto's, filmpjes, datapunten ook. Heel wat om door te ploegen, maar er is wel al één opvallende waarneming gevonden.
Het project, het privé-initiatief, is genoemd eigenlijk naar de Mahi Mahi. Dat is een oceaanvis en we hebben die ook op onze onderwatercamera al meermaals kunnen filmen en fotograferen. Dus dat is heel plezant, vind ik, om laten we zeggen, de link te kunnen maken tussen de vis waarnaar dat project vernoemd is en het project zelf.
België werpt zich nu al een tijdje op als testland voor onbemande schepen. Daarom is deze primeur zo belangrijk. De Amerikanen konden het al doen met een robotbootje op windenergie. België doet het dus als eerste met de zon. En daarmee zijn we ook weer aangespoeld op het einde van deze De Zeven. Hopelijk ook zon hier vandaag. Nog een heel fijne werkdag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan!